geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in, het u voorgelezen schriftgedeelte. Uit het 6e hoofdstuk van de profeet Hosea en daarvan de versen 1 en 2. Hosea 6, de versen 1 en 2. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Letten wij deze avond op wat ik tegenkwam, een uitspraak bij iemand die schreef: wie zich voor God wil bergen, moet zich in hem bergen. Wie zich voor God wil bergen, moet zich in hem bergen. Het zijn opmerkelijke versen. Ergens voel je het verband met dat voorgaande waar sprake was van zich schuldig kennen, zijn aangezicht zoeken enzovoort, waar we de vorige keer mee geëindigd zijn. Toch wil ik even vooraf noemen dat niet door allen gelijkelijk over deze versen wordt gedacht. Nou is dat uiteraard altijd zo. De een gaat die kant, de andere gaat soms weer een andere kant uit. Ik wil dat alleen even noemen. Er zijn er die deze versen, zeg maar, positief aanvoelen. Met andere woorden, die deze versen zien als een werkelijke wederkeer tot de Heere. En er zijn er ook die deze versen zien als het ware als een lied dat Hosea de profeet het volk voorzingt, maar waar men in de praktijk niet naar geluisterd heeft. Men wilde niet meezingen. Dat zijn de twee stromen eigenlijk. Twee stromen. Ten aanzien van deze vers, ik noem dat natuurlijk heel globaal, er zijn nog allerlei tussenmeningen. Maar daar komt het dan wel op neer. En zowel in het ene als in het andere kamp zijn mensen geweest die de Heer vreesde. Dus het had niet zonder meer iets te maken eigenlijk met schriftkritiek. Helemaal niet, maar het ging erom dan, ja, is dat nou iets wat de profeet door de geest van God als ware een lokstem om het volk mee te trekken in de terugkeer tot God? En waar dan in de praktijk, zie ook het vervolg van dit hoofdstuk, daar gaan de boete en de oordelen, die gaan weer gewoon door, ook in de volgende hoofdstukken. Dat zal er dan op wijzen dat Israël heeft niet geluisterd naar dit schone lied. Ik hou me persoonlijk bij de positieve benadering. Daar is reden voor. Er zijn diepe redenen wat de taal betreft, maar daar kom ik niet in. Dat wordt veel te vermoeiend. Maar er zijn ook redenen die je door heel de schrift heen vindt. En het is telkens weer die doorbraak van de macht en de kracht van Gods onweerstandelijk werk. En dat vaak juist midden in het donker, in het oordeel, in de verlating, vaak dan juist zo sterk openbaar komt. Onverwacht, ongedacht. Als je dan zou zeggen, ja, kun je dat dan aanwijzen, historisch gezien, in dat tienstammenrijk? Dan zou ik dat niet weten. Tienstammenrijk, wat er precies mee gebeurd is, na de wegvoering, blijft altijd nog een groot raadsel. Zeker is wel dat er van het tienstammenrijk ook teruggekeerden waren, later in Jeruzalem. En in de dagen van de Heer Jezus Christus lezen we onder andere van Anna, de dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Ook het tienstammenrijk dus, waar het hier over gaat. Maar ik geloof dat we ons daar niet blind op moeten staren. In die zin kun je nou precies aanwijzen een moment in die geschiedenis van dat volk waar dat vervuld werd. Ik geloof dat het altijd weer vervuld wordt. En dat er ook zeker in de dagen van Hosea dat er mensen geweest zijn. 7000. Die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En die meegetrokken zijn door dit woord van wederkeer tot de Heere. En ik dacht dat we het ook in de lengte mogen zien. Elke wederkeer door Gods onweerstandelijk werk is vervulling van de profetie. Op de Pinksterdag en daarna tot op dit ogenblik toe wordt vervuld wat we lezen in de gelijkenis. En hij tot zichzelf gekomen zijnde zeide, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waardig uw zoon genoemd te worden. Waarom, nog één reden wil ik noemen, waarom ik per se positief, dat wil zeggen, als vervuld zijnde en vervuld wordende, deze woorden wil zien en wil uitleggen, komt ook mede daardoor, wat we ook vorige week hebben genoemd, dat deze woorden zo sterk verankerd liggen in de dood en in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En omdat in hem al de volheid woont, dat geldt ook voor zijn volk dan. Want wat hij deed, dat deed hij voor God en voor zijn volk. Dat in hem al die volheid verborgen is. En dat het welbehagen van de Vader geweest is, dat in hem ook al die volheid wonen zal. En er is het draaglijk kritiek gegeven en gezegd, ja, maar dit, kun je dit nou in verband brengen met de opstanding, na 2 dagen levend maken, op de 3e dag doen verrijzen. Dan zeg ik, dat is te duidelijk. Trouwens, hoe kun je vanuit de eerste Adam spreken over verrijzen en over opstanding? Je staat wel verbaasd dat mensen dan dat woord van God op een manier uitleggen alsof Christus daar wel bij gemist kan worden, terwijl hij dus pil is en het fundament waar het om gaat. En daarom, mede daarom, kan het niet anders dan wat hier verkondigd wordt, gaat in diepste zin om de Heer Jezus Christus en in hem over al zijn kinderen. Ik wil dan proberen iets van deze woorden te zeggen. Daarbij wil ik enkele lijnen trekken. Waarbij u misschien uw gedachten, dat hebben we altijd wel nodig, onze gedachten even nodig hebben. In die zin om iets te mogen opvangen van het grote verband. Tot verwondering. De aandacht is erop gevestigd dat deze woorden van een onvergelijkelijke schoonheid zijn. En wat mij zeer trof is dit, de opmerking, dat in het oorspronkelijke deze versen gekenmerkt worden in het Hebreeuws door de oe-klank. De oe-klank die doet denken aan verootmoediging. En opmerkelijk is ook dat die oeklank zoveel voorkomt in Jesaja 53. In dat hoofdstuk komt die klank van de oorspronkelijke woorden ook steeds voor. Je zou kunnen zeggen, alleen dus al in de klank van de woorden is er een verwantschap met de lijdende knecht des Heren, die door God werd verbrijzeld en weggerukt uit het land der levenden. Die ook zijn nood heeft uitgeschreeuwd voor het aangezicht van de Heere in de hemel. En nu is er in dat lijden en sterven van de Heere Jezus Christus, is altijd het aspect van de wederkeer. De wederkeer. Als je dat weg bent, dan houdt alles op. Dan is Jezus een mens geweest die ons op de een of andere manier een voorbeeld heeft nagelaten. Dan is hij een voortrekker geweest die door elke richting wordt uitgebuit om Jezus voor hun karretje te krijgen. Maar dat is dan ook alles ook. En je zou zeggen, ja, dat is in het Bijbelse licht gezien de moeite niet waard. Maar dan staat dat leven van de Heer Jezus Christus altijd in het teken van wederkeer. Want hij heeft zijn troon en heerlijkheid verlaten. En hij is komen wonen in ons vlees en bloed. En in dat vlees en bloed heeft de Heere God hem verbrijzeld en geslagen, hem verscheurd. In dat vlees en bloed heeft hij de toorn God tegen de zonde ervaren, in zijn ziel en in zijn lichaam. Maar op de weg daarnaartoe heeft hij het meer dan eens gezegd. Ik keer weder tot de Vader. En dat hij heen gaat tot de Vader, van waar hij gekomen is. Zelfs hoe dichter bij het einde, hoe meer de Heer Jezus de aandacht erop vestigt, dat zijn weggaan een heengaan, een wederkeren is. tot God, die hem gegeven heeft. In dat wederkeren van de bergen Midla, daar hangt uiteraard, je zou zeggen, alles vanaf, in zijn koninkrijk ook. Maar als zijn komen in ons vlees een blijven zou zijn geweest, dat hij hier dus op aarde gebleven was. Of in het graf gebleven was. Hoe uitzichtloos zou dan onze reis zijn. Dan was er een muur ergens waar wij nooit doorheen zouden kunnen. Dan zou de dood toch het einde geweest zijn van alles. Daarom zijn komen in het vlees, zijn lijden in dat vlees, zijn verscheurd worden en geslagen zijn, is van een onuitsprekelijk gewicht. Maar in bepaalde opzichten mag je ook zeggen, ja, wat meer is, die ook opgestaan is, die ook aan de rechterhand Gods zit, die ook voor ons bidt. Want als zijn komen niet gevolgd zou zijn geweest door een wederkeer, hoe zou dan die berggerechtigheid, hoe zou dan dat offer in het binnenste heiligdom werkzaam kunnen zijn voor de kerk? Hoe zou dan dat geestelijk kwijt in de hemel beslecht kunnen worden? Ik heb verzoening gevonden. Daarom is zijn wederkeer uit de diepte van de godsverlating en van die donkere dood, is van een zo ontzagwekkende betekenis, want daarin wordt die weg ontsloten. Door de dood heen naar het leven, is de dood niet langer het eindstation van de kerk, maar is het geworden tot een doorgang tot het eeuwig en onvergankelijk leven. En nu is de wederkeer van dat volk is gefundeerd in de wederkeer van Sion's betalende borg en plaatsbekleder. En daarom is het zo vast. Daarom is het zo heilig. Want dan hoor je in de diepste zin, als de basis van alle goed, van alle zegen, van iedere bekering, van iedere beleid, dat is, dan zie je de basis, de grond, is door God gelegd. In Christus Jezus. Ik ga heen tot mijn Vader. Ik keer weder. Dat heeft hij gezegd in dat vaste geloof en betrouwen. Dat hij in de dood niet zou blijven. Maar dat hij de dood zou verslinden tot overwinning. En nu in dat leven en sterven en opstaan van de Heer Jezus Christus, zie je zo heerlijk, kom te laat ons wederkeren tot de ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. Want hij heeft verscheurd als een leeuw, waarin het vorige sprake van was. Gescheurd. Hij heeft zijn eigen kind verlaten in een dodelijk uur, 3 uur. Hij heeft verscheurd. Oh, dat is juist de ontzaglijke ernst van de knecht des Heren. Toen, eigenlijk, door hem ervaren werd dat God verscheurde en dat God sloeg. Kijk, wat mensen gedaan hebben, dat is natuurlijk vreselijk. Wat mensen gedaan hebben. Maar dan zou je nog kunnen zeggen, met mijn God spring ik over een muur en dring ik over een bende, door een bende. Kijk, je zou zeggen, het is allemaal nog wel te dragen. Als God is aan mijn zij, hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Nou werd Christus ook door zijn goddelijke natuur ondersteund, maar de Vader trad ten slotte op als rechter. Als rechter. Wat een oneindige weedom moet dat geweest zijn, dat weten wij niet. Dat kunnen we ook niet peilen. Ik noem alleen maar de woorden, als het ware, die kunnen nog niet zeggen. Een mens kan hier op aarde wel zo'n ritselingetje van weedom ervaren. In verlies, in scheiding, in eenzaamheid en alles wat het mensenhart kan benauwen. Maar om tot zonde gemaakt te zijn. En zonde, die kan God niet gedogen. Zonde brandt hij weg. En dan tot zonde gemaakt te zijn. En dan voor het aangezicht Gods weggedaan te worden. En terwijl hij toch was de heilige. De onnozel. De afgescheiden van de zonde. De zondaar. Dat kan geen mensenhart ooit bevatten. Die onuitsprekelijke prijs die betaald is, kan geen mens uitspreken. Maar dat bewustzijn ten slotte. Want naar zijn menselijke natuur, moet je goed begrijpen, was het voor de Heere Jezus ook nieuw. De Heere Jezus is niet 33 jaren lang onder de toren verzonken in zijn inleving. Hij kon toch zo zeggen, zoals niemand anders: Vader, ik weet dat u me altijd hoort. Dat ik dit zeg, dat doe ik om de schaar. Dan merk je die vertrouwelijke omgang. Maar toen in de hof, toen werd het werkelijkheid. Hij zou het scheuren. Hij zou het slaan. Vandaar die dodelijke angst. Bedroefdheid. Toen hij riep, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Menselijk zou je zeggen, oh, met eeuwig gesproken, het is erg om gekruisigd te worden. Het is erg om mishandeld te worden. Het is erg om door alle mensen veracht te worden en als een pest uit alle regionen van het leven te worden uitgedaan. Het is vreselijk erg. Maar dat kan nog. Maar deze hand en deze drinkbeker, waarin de schaduw van de godsverlating over hem valt, dat is onuitsprekend. Dat heeft de borg ook niet eerder gehad. Maar daar is het begonnen. En daar heeft hij getriomfeerd. Uw wil geschieden. Ik zal de beker drinken. Afstand doen van alles. Afstand doen van God. Ja, moet je goed begrijpen. Hij bleef getrouw. Maar de gemeenschap met God, alles kwijt. Wat ligt er dan in? Hij heeft gescheurd. Hij heeft geslagen. Dan kan de Heer Jezus van die mensen zeggen, Vader, ze weten niet wat ze doen. Maar dat kan hij van God niet zeggen. God weet wel wat hij doet. God heeft hem tot een verzoening gesteld. En hem tot een knecht uitverkoren. Ja, het is nooit te beschrijven. Je zit er wel eens over te denken zo. Een ogenblik, als je aandacht er eens bij bepaald mag worden. Kan er eens een ogenblik. Dat je zegt, ja, God, die is door eeuwige liefde aan zijn zoon verbonden. En al wendt God zich af, waarom verlaat gij mij? Toch ben ik overtuigd dat de Vader alles heeft gehoord. Al gaf hij geen antwoord. Tenminste, toen niet. En om dan te blijven in de hel, zou je zeggen. Waar toch niet anders dan gevloekt en gelasterd wordt door de schepselen. Door de verloren schepselen. En dat hij nou vast is blijven houden. Hij verscheurt. Hij zal genezen. Hij slaat. En hij zal verbinden. Ik kom weder tot u. Ja. Dat ontzaglijke rechtsgeding is door geen mens te peilen. Het is onuitsprekelijk. Misschien denk je, ja, maar man zegt nou eens wat meer van het volk. Hè. Maar kom, staat er toch, en laat ons wederkeren. Het gaat toch over het volk. En willen we geloven, dat is dan geen onverschilligheid, maar dat een huivering loopt er dan door me heen. Dan denk ik, eerst u, Heer Jezus Christus, u, die u zelf tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel vernederd heeft. Want, wat moet je anders met een volk? Waar moet het volk terechtkomen? Dat is ook altijd mijn bezwaar als de mens buiten de Heer Jezus Christus om over zijn nood en over dit en over dat. Je zegt, ja, wie is er nou in de nood? In zulke nood gekomen dan hij alleen. En dan kan het volk ook in nood zijn, hoor, dat weet ik wel. Maar kijk, en in hem zijn ze door alle nood heen gegaan. Maar kijk, opdat hij ons met zijn zegen vervullen zou. En dat hij op ons in geen nood zijn bijstand zal doen ontberen. Kom, daar heb je de kracht van het geloof. Kom, als een held om het pad te lopen, weder terug naar de Heer. Door de dood en door het rampzalige heen. Zijn handen hebben hem bitterheid aangedaan. Naomi was heel wat kwijt. Maar de Heer Jezus Christus was alles kwijt. Zijn handen hebben hem bitterheid aangedaan. Maar hij zal genezen. geslagen zijn op zijn hoofd terechtgekomen. Vervloekt is de mens die niet blijft. In al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En het water is hem tot boven de lippen, ja tot boven het hoofd gestegen. Maar hij heeft geloofd, hij zal ons verbinden. Als ik zal zijn opgestaan, dan ga ik u voor naar Galilea. O dat die borg nou de voleinder is des geloofs. De volmaker. En nou is er hier voor de kerk ook een weg. Wederkeer. Uit het welbehagen van God. Door het welbehagen. En weer tot God terug. Dat is er om Jezus wil. Dat er een zondaar zou zijn. Die tot erkentenis komt. Ik heb gedwaald. Ik heb verlaten. Vergeten. Ik schaam mij. En ik verfoei mij. Dat is om zijnentwil. Alleen om zijnentwil. Dat bewerkt hij letterlijk. Met zichzelf. Daarom is eigenlijk alle woord, alle verkondiging, die niet de wortel heeft in die daadzaken van God, is alleen maar menselijk. Zoekt alleen maar een aanknopingspunt bij een mens, bij zijn angst, of op zijn verstand, of zijn gevoel. Maar hij staat er. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij. Wat moeten wij dan? Kunnen wij het erin slaan bij onszelf, bij een ander? Kun je 2 minuten tranen weenen om hem? Nee. Maar hij heeft geweend. En gevast. En als hij nou een traantje weg mag pinken. Het is in de goede zin. Hè, dan mag hij de Heer vriendelijk ervoor bedanken. Dat zo'n hart voor hart schepsel. Dat die nog eens zacht gemaakt wordt. Door het dierbare evangelie. Want je hebt er zelf niks van. Maar dan is er ook die hartelijke erkentenis. Kom terug. Terug naar de oorsprong. Naar die verkiezende vader. Naar die verlossende zoon. Naar die werkzame, heiligende geest. Terug. Als je het zo nagaat, dan zeg je, ja, nou staat het hele leven van de kerk eigenlijk in dat teken. Ze zijn weer telkens afgeweken. Terug. 1000 keer, 10.000 keer. Het is eigenlijk niet te tellen. Dat woordje komt. En dan is het begin van goede voornemens. Daar zitten we ook vol mee, dat weet ik wel. Maar zo bedoel ik het niet. Maar uit elke dood, uit elke duisternis, is er toch weer terug. Misschien wel 1000 keer op een dag. Wie kan nou eens mensen gedachten volgen? Wat er in het gedachtenleven van de mens allemaal plaatsvindt. Weg. Weg. Terug. Dat gaat maar door. Tot de ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. De grote naam. die door Jeremia zelfs gegeven wordt aan de spruit. Dit zal de naam zijn waarmee men hem noemen zal. De Heere, Jahwe, onze gerechtigheid. We zien dat we het daarom ook wel mogen weergeven. Ik zal er zijn. Ik zal er voor u zijn. Ik zal in uw vlees zijn. Dichterbij kan niet. Hij schaamt zich niet hen broeders te noemen. Nou ja, omdat dat werk van die Christus nou zo alles overtreffend waardevol is. Daarom zou je moeten zeggen, ja, nou, dat gezegende hoofd, dan zal het met lichaam goed komen. Ook met die nare tenen. En die natte voeten. Maar wat bij het lichaam hoort, dat zal goed komen. Want hij heeft gezegd, ik ga heen om u plaats te bereiden. En als ik plaats zal bereid hebben, zal ik u tot mij trekken. Ach, als hij de Bijbel goed leest, dan zeg hij, heel dat horizontale gedoe van ons mensen, en waar de hele theologie van deze eeuw vol mee is, hè? Want de mensen, ook rechtzinnige mensen, die worden al bang als ze zoiets horen, dan beginnen ze al een beetje, ja, maar ja. Ga niet buiten de mens om en zo, maar het is allemaal zo horizontaal. Hè? De degelijkste vaak is zo horizontaal. Maar dit, hè, dat is de vaste grondslag op Gods heilige berg. En daar alleen is op te hopen. Daar alleen is van te verwachten. En misschien dat God het daarom vaak juist doet. Als wij het bijltje er al lang bij neer hebben gelegd. En als wij er al een streep doorgegeven hebben. En dat wij al gezegd hebben, oh nee, dat kan niet meer en dat kan niet en dat kan niet. Waarom? Omdat onze activiteiten geen succes hadden. Er werd naar onze raad en onze woorden niet geluisterd. Nou, dan is dat geloof. En dan zie je soms onverwacht. Daar komt God. Zo verrassend dat de mens ervan schrikt. Hij had er niet meer op gerekend. Toen Zacharias nog wat jonger was. En toen Elisabeth nog wat jonger was. Nou ja, toen had het nog wel gekund. En Zacharias, die zou wel gedacht hebben dat het in Elisabeth gezeten heeft. En dat de Heere, nou ja, de Heere die wilde dat niet. Maar als die oud geworden is al. Ik denk voor mezelf hoor dat Zacharias niet zoveel meer gebeden heeft erom, toen hij zo oud was. Want toen kon het toch niet meer. Toch zegt de engel, uw gebed is verhoord. Ik denk dat de man daarvan geschrokken is. Gebed, ja, dat is waar. Ik bad elke avond om een kind. Tja. Maar ja, toen Elisabeth eenmaal zo oud was. Wat kun je toch zeggen, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie? Die is een God als gij. Hij is geslagen, hij zal verdienen. Nou mag dat ook voor de kerk gelden. De grote verbinding is op de dag der dagen. Als ziel en lichaam weer met elkaar verenigd zullen zijn. En er geen zonde, geen gebrek, geen afwijking meer zijn zal. als je alle dingen nieuw maakt. Maar hij begint, want Jezus sprak, ik ben gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Ja, dus het is al begonnen. Maar de grote vervulling komt ook. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En zijn inwoner zal zeggen, ik ben ziek. En het volk dat daar wandelt heeft vergeving van al hun ongerechtigheden. Zij zullen wederkeren met gejuich tot Sion komen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Maar blijdschap en vrolijkheid zullen zij verkrijgen. Hij zal ons verbinden. Op welke wij hopen dat hij nog verlossen zal. En dat hij de Satan onder onze voeten zal verpletteren. Er zal toch een overgang zijn dat een zondaar geen zondaar meer is. Dat is ook niet in te denken. Als je heel je leven, ja, moest zeggen, bij kunstlicht zit. Als je nou heel je leven, je moet niet verkeerd uitleggen hoor. Ik heb het niet over de materie of zo, maar over het bestaan. Hè. Als een mens nou heel zijn leven in een kot zit. Ja, een kot. Is. Een kot is een of ander slecht schoongemaakt hok, zal ik het nu maar noemen. En dan de vrijheid en de eeuwige, de reinheid. David zei, schep mij een rein hart, o God. Dat kun je niet indenken. Je zou zeggen, hier is de mens door en door slecht. Maar dan werkelijk door en door goed. Zo verbindt hij, zo geneest hij. Dat er nog niet een gedachte zou kunnen opkomen. Die verkeerd is. Ja. Kijk, ik denk dat het misschien wel, dat de Heer ons er expres niet zoveel van laat zien, want anders zou mensen het hier op aarde geloof ik denk ik ook niet uit kunnen halen. Als hij het precies zou weten. Dat zou hij niet uit kunnen halen. Dan zou je denk ik zeggen, ik eet niet meer, van vandaag af eet ik niet meer. Ik laat mijn eigen uithongeren. Als hij dat zou weten. Maar nou is de zaak, van het geloven, van de hoop. Want de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Indien men het ziet, waarom zou men het ook hopen? Maar nu, zegt die verwachten wij het met lijdzaamheid. Hij zal ons na 2 dagen levend maken, op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En we zullen voor zijn aangezicht leven. Ja, nou wil ik trachten nog een enkele lijn te noemen in de schrift. Die 2 dagen, die 3e dag, die kom je veel tegen. Je kunt daarvoor in de concordans kijken. Maar 3 en 3e, dat kom je vrij veel tegen. Je leest onder andere dat de Heer op de 3e dag naar beneden kwam op de berg. Sinaï. Maar ik wil iets anders noemen. En namelijk uit de schepping. Op de schepping weten wij dat op de 3e dag werd het droge gezien, geformeerd. De wateren moesten naar een plaats en het droge werd gezien. En uit dat droge, uit die aarde, daar moest kruid, zaadzaaiend gewas en geboomte, dat zijn vrucht geeft, moest daaruit groeien. Door Gods scheppende macht. Dat is heel eigenaardig eigenlijk, hè? De aarde was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. Je hebt in onze taal ook wel klank nabootsende woorden. Dat het woord een klank heeft, een geluid, dat lijkt op wat je zegt. Als je Holder de Bolder zegt, dan zit daar iets van het geluid in, van iets van een trap afrolt bijvoorbeeld. Dan heb je veel klank. Dat heb je in het Hebreeuws ook. Bijvoorbeeld het woord voor geest en voor adem is ruach. En in dat ruach, daar is iets van het geluid van de wind. Ik lees ook al op de klankovereenkomst met van Hosea 6 en Jesaja 53. Die oe. Klank. Dan denkt hij aan lijden en aan belijden, schuld, verootmoediging. Je denkt aan het geluid van de ramshoorn die geblazen werd door de priesters bij Jericho. Het was een klagend geluid. Ik vind dan persoonlijk een hoorn, een oe-instrument. Maar, nou komt in Genesis 1 die oe ook vrij sterk naar voren. Als er staat dat de aarde woest en ledig was, die afgrondelijkheid, dan staat er tohu wabohu. Tohu wabohu. In de klank is iets van de diepte, van het afgrondelijke, van het donkere, van de duisternis. En ik kan er niet te ver op ingaan, maar ik wil wel iets daarvan noemen. Nu krijg je, op de derde dag krijg je, dat God de aarde, het droge, tevoorschijn roept. Je zou kunnen zeggen, God grijpt in. In die afgrondelijkheid. Sommigen vinden het niet goed als hij spreekt van woest en ledig. Ja, hoe kan dat nou? Dat moet je hem niet zo uitleggen. Want hoe kan de Heer nou iets maken wat zo woest en ledig is? Dat is een onderwerp apart. En dat gaat veel te ver om daarop in te gaan. En dat doe ik ook niet. Maar ik wil wel trachten iets ervan te tekenen. Wat bij bepaald onderzoek mij toch bleek. Want als je dat leest, hè, ja, er zit nog iets beklemmends in. Hè? Dat woesten en ledigen, dat tohu wabohu. Dat water, dat alles omsluit. Geen grond. Geen land. Alleen maar bedekking, omhulling, geheimenisvol, beangstigend. Misschien dat daarom de Jood het niet zo voorzien had op het grote water. Vanwege de monstrueuze beesten die hij daarin meende te zien. Nou ja, te leven. En die er ook inderdaad leven. Maar toen nog niet bij de schepping uiteraard. Het gaat mij alleen hierom, hè, dat als je het leest van het woeste en leven, dat afgrondelijke, dan is er ook iets van beklemming. Dan is er ook iets van jezelf, een strijd, een goddelijke strijd, om te ordenen, om te redden, om iets naar boven te brengen. Daarom dat aarde in Genesis, dat zou je eigenlijk zo voor moeten stellen. God dreft de aarde op door zijn almachtige scheppingskracht. En hij trekt hem naar boven en laat het water wijken. Dat bedekkende, dat bedelvende, dat bange en bangmakende water. Dat tohu wa bohu, het geluid alleen, lijkt wel als uit een spelonk, een grafkelder, op te komen. En wat zie je dan? Op die derde dag lees je dat God twee keer zegt, en ziet het was zeer goed. De aarde was goed. En de bomen en de planten. En dan zie je dat het God gaat en ging om het zaad. De zegen van het zaad. Een boom zonder zaad, die houdt op. Hij bestaat hoog uit, maar er is geen continuïteit, hè? Het gaat niet door. Het leven. Maar zodra het zaad genoemd wordt, van boom, planten en mensen. Denk eens hoeveel keer het in de Bijbel leest. Dat is niet zomaar een ouderwets woord. Dat ze kinderen vroeger zaad noemden. Nee. Dat is echt een veelzeggend woord. Zaad Abrahams. Zaad David. Maar dan zie je, op die derde dag, die aarde wordt omhoog getrokken. En nou komt er plaats voor het zaad en voor de bomen en de bloemen. En straks ook voor de mens. Dat bedekkende, dat besluitende water wordt op een hoop gedreven. De zee. En de aarde. Waar God naar zijn belofte wilde wonen. Die komt voor de dag. Daarom heb ik eigenlijk ook die Psalm 66 opgegeven. Ik denk daar niet alleen aan de Rode Zee, God baande door de woeste baren en brede stromen in zijn pad. Maar dan wil ik ook graag denken aan de derde dag. Laat de droge gezien worden voor de dag. Het leven dat God wil scheppen, dat God wil bestendigen. Eigenlijk is dat de heerlijkheid van de naam van God. Dat God zijn naam wilde bekendmaken op het land, op de aarde. Zo is er op de derde dag een levendmaking gekomen in de schepping. Alles werd anders. Groeien, bloeien, zaad en zaaisel. En dat alles moest er zijn. Kijk wel een profetie. Kijk wel een profetie. Van Gods grote werk. Dat door de nacht, hoe zwart, hoe dicht, doet hij het licht aanbreken. Dat in de duisternis schijnt. En dat ten volle aan het licht treedt in het zaad. Het zaad van de vrouw. Dat water. Dat keerde terug om de zonde en om de ongerecht. God deed de sluizen van de hemel, de kranen van de afgronden open en de wateren bedekten de aarde. En Noach, hij werd behouden. Op dat water. Hij zonk er niet in leg. Maar verder werd alles bedolven. Al de heerlijkheid van het vlees. Alle uitvindingen. En ze zullen best wel heel wat gehad hebben in die dagen. Misschien wel veel meer dan wij ooit kunnen denken. Alle pracht, alle taal. Het leek wel of die woestheid en die ledigheid dat toonde haar boven. Of het uitbrak dat God de deur openzette. In één keer dreigde de ganse schepping bedolven en voor eeuwig bedekt te zijn. Maar het zaad, waar het God om gaat. Om die tweede Adam die komen zal en komen moet. Niets kan dat hoofdbesluit ooit keren. En daarom is er midden in de zondvloed de hoop. Want de wateren bedekken de ark niet. Wel de aarde. Maar de ark drijft daar rustig overheen. En die in de ark zitten, die leven. Het zaad in de ark van mensen en beesten. Gij behoedt mensen en beesten. Hoop. Er komt meer hoop. God maakt een pad door de zee. Hij baant een weg door de Jordaan. Hij beloofde de aarde niet meer door water te laten vergaan. En tenslotte, toen het zaad gekomen is, toen is dat zaad dat door God gezocht werd, is ingegaan in de Jordaan. Je zou zeggen in dat tohu wabohu, in die duisternis, in die afgrond. Ik zou gauw op de naam komen, maar een Duitser. Die vertaalt met, ja in Nederland zeg ik het even dan, met dwaling verwarring. Martin Buber zei het weer. In zijn Duitse vertaling van de Bijbel. In de zonde. Kijk. Jordaan, als dat bevende. Als die drap, als die mengelmoes. Zijn de rivieren van Asser. De Arbana en de Parpat niet schoner dan deze Jordaan. De Jordaan was vaak gemengd met vuiligheid, met grond, met resten, die daarin werden afgevoerd naar de Dode Zee. Symbolisch. Christus bukt zich om de last van de zonde, de toorn Gods tegen de zonde, maar de last van de zonde ook, op hem te laden. Je zou zeggen, de Heer Jezus die gaat met een goddelijk mandaat de Jordaan in en hij komt eruit met op zijn zielenschouders de volle last van de zonde. Toen de Amon eruit kwam, was hij beter. Maar toen Jezus eruit kwam, toen was hij beladen met alle schuld en alle zonde. Op die derde dag, die dag van hopeloosheid ergens ook. Heren, het is vandaag de derde dag. Hij riep al, zei Martha. In wie gij gelooft, gij zult de heerlijkheid God zien. Ik ben de opstanding, het zaad. Door hem wordt het droge geformeerd. Hij bereidt voor de ellendigen het land. De derde dag. Wil ik nog van zeggen, dohu abohu. O dood. Het doodswater heeft zich om de dode Lazarus uitgebreid. En hij riep, als in de beginnen. Kom, kom uit. En de gestorvene kwam uit. Hij is de dood ingegaan. In die afgrond van verlating. Zijn ziel liep als water over de grond. Zink in een put zonder bodem. Een put modderig slijk, woest en ledig. Geen grond om op te staan. En toch, hij zal na 2 dagen leven maken. En 3e dagen zal hij ook doen herrijden. De derde dag spuwde het zeemonster, waar Jona mee verdwenen was, onder het water, bedekt in het graf, zegt hij. De grendelen van het graf waren boven mij toegedaan. De derde dag spuwde de vis hem uit. Alzo, zegt Jezus. Alzo, op de 3e dag doet hij verrijzen. Hij zal voor zijn aangezicht leven. Jezus Christus is verrezen. Hij leeft eeuwig het onvergankelijk leven. Hij heeft het hem gegeven. Ook zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst. Al dood, zo leeft hij eindeloos. Ga heen. Onderwijs alle volken. En dan. Ja. Daar maakt hij het teken. Daar maakt hij het donker, het geheimzinnige, het water. Die eenmaal de aarde bedekte en alle vlees deed sterven. Hij maakt van het water teken van zijn heil. Want hij heeft de wateren overwonnen. Hij heeft de zee overwonnen. Hij heeft de afgrond gedicht. Nu kan hij in zijn overwinning een beetje water nemen. Doop. Niet meer erin stikken. Dat heeft hij gedaan. In die benauwenis. Maar nu zoals het water reinigt, zo reinigt zijn bloed. Wij zullen voor zijn aangezicht leven. Het zaad zal hem dienen. En het zal de Heer worden aangeschreven. Deze en die wordt in Sion geboren. Totdat we lezen. En de zee was niet meer. Hij was het toch wel. Maar van glas, als van glas. Niet meer het duistere, het bedekkende, het geheimzinnige. Maar je kijkt er nu dwars doorheen. Dan kijk je er dwars doorheen. Alles schoon en heerlijk. Die weg heeft God nu gebaand. En die weg baant hij nog. En midden in de duisternis doet hij het licht schijnen. En waar er geen weg meer is voor onze voet, daar maakt hij een pad. Nee, een verse en een levende weg naar Sion. Ach, soms dan merk je, de Bijbel is één groot geheel. Het gaat over het wonder van die almachtige, genadige, eeuwige verbondsgod, die zijn naam zal doen wonen bij zijn volk op deze aarde. Eeuwig, want de zachtmoedige zullen de aarde erfelijk bezitten. Het kan niet anders dan uitlopen voor dat volk. Gij zijt hun roep. En de kracht van hun kracht is vrije gunst. Amen.